Goedemorgen. Het is fijn om vanmorgen weer bij u te mogen zijn en het woord van God te mogen openen. En wat het thema is, is wel duidelijk, denk ik. Hè? Ik denk dat we het nu een stuk of 20 keer gehoord hebben en gezongen hebben. Want het thema waar we over na willen denken, dat is God is goed. Zullen we daarvoor eerst gaan lezen met elkaar? Psalm 73. Psalm 73, een psalm van Asaf. Een van de meest indringende psalmen, denk ik, in de Bijbel. Het gaat over belangrijke dingen. We lezen met elkaar Psalm 73. En daar lezen we het volgende. Toch dicht bij God staat erboven een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want ik was jaloers op de dwazen. Toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen. En worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van het vet. Zij hebben de inbeelding van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken. Zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Nou, tot zover de lezing van het woord van God voor dit moment. De lezing van deze psalm. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten in ons midden misschien, zij die misschien thuis op een andere plek, op een ander tijdstip naar ons luisteren. Het thema voor deze overdenking, dat is God is goed. En we gaan met elkaar kijken hoe Asaf dat heeft ervaren en hoe hij tot die conclusie is gekomen. En deze psalm gaat ons daarbij helpen. Want daarin spreekt de Heere God tot ons en laat hij zien wie hij is en laat hij zien dat hij ons kent en onze wegen kent en onze gedachten kent. Er zijn mensen die, als zij een boek kopen en in dat nieuwe boek gaan beginnen, dat ze eerst bladeren naar de laatste hoofdstukken en gaan kijken hoe het afloopt. En wie er nou wint, of wie er verliest in dat boek, of wie krijgt in dat boek. En mensen zijn daar nieuwsgierig naar. En als ze dat gezien hebben, dan gaan ze het boek lezen en dan zien ze de gebeurtenissen en de dingen die gebeuren rond die hoofdpersoon, zijn moeite, de diepe dalen die zij doorgaan. Nou, Asaf die bespaart ons de moeite. Want hij zegt in allereerste begin meteen al wat de conclusie is van zijn boek, van zijn psalm. Hij zegt direct aan het begin al, mensen, God is goed. En dat zegt hij in het eerste vers. En dat zegt hij bewust tegen ons, want hij bedoelt daarmee te zeggen, mensen, als je nu mijn psalm leest en hoort wat mij is overkomen, maak je geen zorgen, want het komt goed, want God is goed. Want hij heeft alle dingen in zijn hand. Hij zegt aan het begin al, mijn conclusie is dat God goed is. Ik ben door een diep dal gegaan en er zijn mij vele dingen overkomen en ik heb mijn twijfels gehad en het is moeilijk geweest, maar mijn eindconclusie is, God is goed. God is het goede. God is vol van goedheid. God stroomt over van goedheid. God is niets anders dan goedheid. Als je deze psalm leest, zegt Asaf dan tegen ons, onthoud dan dat. God is goed. Dat is onze basis. Dat is de waarheid. En vervolgens gaat Asaf dan vertellen wat er allemaal gebeurd is in zijn leven. Wat er gebeurd is in zijn gedachten, wat dat heeft uitgewerkt en wat dat met hem heeft gedaan. En hoe hij dan uiteindelijk is gekomen tot die eindconclusie dat God goed is. Asaf zag die slechte mensen, we hebben het gehoord ook in het kindermoment zo even. Asaf zag die slechte mensen, hij zag dat het goed met hen ging, hij zag dat ze voorspoedig waren. Hij zag zelfs dat ze vrede hadden en dat ze rust hadden en dat alles gewoon goed met hen ging. Ondanks hun ongeloof, ondanks het feit dat ze God niet kenden en God niet aanbaden en zonder God leefden. En toch ging het hun goed. En dat ziet Asaf om zich heen. En het maakt hem jaloers. Vers 3 hebben we gelezen. Want ik was jaloers op de dwazen. Asaf zegt dan, nu zie ik dat en ik zie dat om mij heen. En ik zie dat gebeuren en ik snap er niks van. Ik begrijp er helemaal niets van hoe dat kan. Ik begrijp het niet, zegt Asaf. Eigenlijk zegt hij, eigenlijk begrijp ik God ook niet. Ik begrijp God niet. Hoe is dat nou mogelijk dat dat gebeurt? Hoe is het mogelijk dat de Heere God het toelaat dat de ongelovige die God verwerpt, die tegen hem in, dat hij toch gezegend wordt en dat hij het toch goed heeft? Hoe kan het? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat het dwaze, arrogante mensen, spotters hebben we gelezen, slechte mensen in veel opzichten goed gaat en dat ze geen zorgen hebben? En hoe is het dan mogelijk dat de gelovige, het kind van God, u en ik, het vaak zo moeilijk hebben en vaak het vaak niet goed gaat in hun leven. En moeite hebben met de dingen. En soms die vrede en die rust die zij schijnen te hebben, missen. En misschien zijn deze dingen wel herkenbaar voor ons. Misschien zijn er in ons midden vanmorgen die zeggen van ja, dit gevoel, die gedachte, die ken ik eigenlijk best. Want ook als ik zie op anderen, dan snap ik dat soms ook niet. Als ik kijk naar de mensen, de ongelovigen in mijn omgeving, en dat zijn er velen in ons land en velen in deze tijd. Als ik zie naar die ongelovigen om mij heen, dan gaat het hun zo te zien gewoon goed. Alles lukt. Het gaat hun voor de wind. En mij niet. Zij zijn, zoals het lijkt, ze zijn gezond en ze zijn sterk en ze zijn welvarend. En ze zijn succesvol. Ze zijn gelukkig zonder God. Dat is wat Asaf ziet. En dat is wat wij ook zien. Weet u, deze psalm die had van de week geschreven kunnen worden. Want dit is de werkelijkheid, dit is de situatie die wij ook kennen. En die we in onze omgeving ook zien. En het is zelfs zo dat die geloofsstrijd die Asaf heeft in deze dingen, die is ons toch ook bekend. Wij kennen die toch ook. En wij zien die toch ook wel bij elkaar. En wij zien die vraagtekens ook wel. Wij kunnen ook zo worstelen met de dingen om ons heen. En we kunnen worstelen met de vragen over hoe de dingen gaan in ons leven of bij anderen. En dan komt die gedachte ook zo op in ons hart. We kunnen worstelen met de wereld om ons heen. Er dingen gebeuren die ons verdriet doen, die pijn doen, die niets dan dood en ellende brengen. En dan kunnen we daarmee worstelen, dan kunnen we vraagtekens hebben. We kunnen worstelen met verzoeking in ons eigen leven. Er zijn zoveel dingen die op ons afkomen. En die het ons moeilijk maken in gedachten, in woorden en in daden. We kunnen worstelen met ons eigen leven. We kunnen worstelen met ons eigen hart. Want soms schrik je wat er opkomt in je hart of in je denken. En dan kun je het soms best heel moeilijk mee hebben. We kunnen worstelen met God. We kunnen worstelen met zijn ingrijpen of met zijn niet ingrijpen. En dan hebben we zoveel vraagtekens. Heren, waarom? Heren, waarom grijpt u niet in? Heren, waarom verandert u de dingen niet? Want heren, u bent toch almachtig. U staat toch boven al die dingen. En u kunt dat toch doen. We hebben het moeilijk met die dingen. En soms zijn we best jaloers op die dwazen. De Bijbel noemt ze dwazen. En als je de Bijbel leest, dan is het de definitie van een dwaas, is een mens zonder God. Dat is een dwaas. Dat zegt de Bijbel op vele plaatsen. Dat is een mens zonder God. Asaf was jaloers op hun. En wij zijn dat soms ook wel. Maar hoe kom je daar dan uit? En hoe ga je daar dan mee om? En wat moet je daar dan mee? En moet je dan in die worsteling blijven zitten? Of is er ook overwinning? En ervaren we die overwinning ook? En hebben we die overwinning ook? Laten we eens gaan kijken hoe dat bij Asaf ging en wat er met hem gebeurde. Als wij die psalm lezen, dan zien wij een diepe geloofsstrijd van Asaf. Asaf was niet zomaar iemand. Asaf was een leviet. Asaf was de schrijver van een stuk of 12 psalmen, misschien wel meer. Asaf was een vooraanstaand persoon. Hij was dé muzikant van koning David. Asaf was een man met een hoge positie in Israël. Hij was belangrijk. Asaf had een leidinggevende taak bij de ark, in de tabernakel en in de tempel. Asaf was niet zomaar iemand. Asaf was iemand die heel dicht bij God leefde en bij God was. En Asaf die was geroepen om mee te doen, om te dienen in de tempel tot de eer van God. In 1 Kronieken staat om van de Heere, de God van Israël, melding te maken en hem te loven en te prijzen. En dat was de roeping van de levieten. Dat moesten ze doen. Ze moesten melding maken van God en ze moesten hem loven en prijzen. Door middel van muziek en allerlei andere dingen. Lofprijzing, dat ging met luiten en dat ging met harpen en met hoornen. En met cymbalen en met trompetten. En daarover had Asaf de leiding. Asaf stond vooraan in de lofprijzing van God. Dat was zijn taak, dat was zijn roeping. Asaf was de man die altijd heel dicht bij God was. Die dicht bij God leefde. Die heel veel in de tempel, in de tabernakel was. Die heel dicht bij de plek was waar God woonde. Dat was Asaf. Dat was de leviet. En toch lezen we van hem van een geweldig grote geloofsstrijd. Want al die voorrechten die Asaf had en de positie die hij innam, dat betekende niet dat hij geen geloofsstrijd had. Hij had een geweldige geloofsstrijd. Hij vocht daarmee, hij worstelde daarmee, hij had het daar gewoon geweldig moeilijk mee. Asaf had een grote innerlijke geestelijke strijd. Daar had hij mee te maken. Hij snapte het niet. Hij snapte God niet. Hij snapte de dingen niet meer. Hij snapte niet dat die dwazen, die heidenen, dat hij zo voorspoedig leefde. Hij kon er niet bij. En hij zegt zelfs, daar spreekt hij over, hij begint zelfs te twijfelen aan zijn geloof. Hij begint te twijfelen aan zijn geloof aan God. In vers 2 zegt hij van, ik had het bijna opgegeven. Ik had het bijna opgegeven. En in vers 13 en 14, dan zegt hij, en wat heb ik daar nou aan? Wat heb ik er nou aan dat ik zo toegewijd ben aan God? Wat levert het mij nu op? Wat heb ik er nu aan dat ik hem dien? Wat heb ik eraan dat ik hem boven alle dingen zet? Als hij die ongelovigen nog meer zegent dan mij. Asaf had een moderne vraag eigenlijk, hè? Dat is een moderne vraag. Dat is de vraag van de mens van tegenwoordig. En dat is het criterium ook van zingeving en van nut. De mens van tegenwoordig zegt ook, wat heb ik eraan? Wat heb ik eraan? En als ik er niets aan heb, en als ik er nu niets aan heb, dan is het waardeloos en dan is het niet voor mij. Wat levert het mij op en wat levert het mij nu op? Niet morgen. Dat is het denken van de mens van vandaag. Wat levert het mij nu op? En wat levert het mij op? Want, zegt men, want ik leef nu. En ik moet dat nu allemaal hebben. Als je alle reclamespotjes ziet, dan zie je die trend ook overal in. Er is weer iets geweldigs uitgebracht en uitgevonden. En ik moet het hebben en ik moet het vooral nu hebben. En dat is het leven van de mens zonder God. Die mens zonder God, die zit vol vragen. Die mens zonder God van deze tijd, die is, ja, die doet ons ook denken aan de dingen die gebeuren in het leven, in het denken van Asaf. De mens van tegenwoordig heeft God verlaten, of heeft de kerk verlaten, of zijn in het gunstigste geval misschien naamchristenen geworden, omdat ze het niet meer ervaren, omdat ze de dingen niet nu en direct en hier krijgen. Omdat de toekomst en het uitzicht van het kind van God anders is dan die van de wereld van vandaag. Mensen hebben verlangens, Mensen willen allerlei dingen, maar we krijgen niet alles gelijk. We krijgen niet alles nu. We zien in veel plaatsen dat mensen de kerk en de maatschappij, de kerk verlaten. En wat we zien bij de mens van vandaag, en wat we ook zien in veel kerkelijke omgevingen is, dat is dat God niet meer centraal staat, maar dat de mens centraal staat. En vooral dat denk ik, die mens die hier en nu direct al zijn behoeften bevredigd wil hebben. Die leeft in het hier en nu. Dat zien we ook in steeds meer kerken. Dat God niet meer geëerd wordt. Dat God niet meer geloofd wordt en aanbeden wordt. Maar dat de wensen van mensen en de bevrediging van behoeften van mensen, dat die centraal staat. En waar dat centraal staat, daar stromen de mensen binnen. Want daar wordt gegeven wat ik nu en hier nodig heb. Weet u? God laat geloofsstrijd niet voor niets toe. God laat een geestelijke strijd niet toe, zodat we hem verlaten. Want dat zien we veel als het moeilijk wordt. En als ik het niet meer snap, dan keer ik God de rug toe. En dan keer ik de kerk de rug toe. En dan heb ik die niet meer nodig. Maar God geeft ons geen geloofsstrijd opdat wij hem verlaten. Maar opdat we juist hem zullen vinden. En omdat we juist tot hem zullen gaan. En omdat we juist die diepte van ons geloof zullen gaan ervaren. God laat geloofsstrijd toe, en dat doet hij ook bij Asaf, omdat hij ons wil leiden in de diepte. Niet in een oppervlakkig welzijnsgeloof, maar hij wil ons leiden in de diepte. Want daarin wil hij zegenen. En daarin wil hij met ons gaan. God laat geloofstrijd toe, zodat we hem juist zullen vinden. En van Asaf lezen we, waar vond Asaf God? En waar vond hij zijn zegen? En waar vond hij de uitweg? In het heiligdom. Die vond hij bij God. En waar kwam hij tot die conclusie van vers 1, God is goed. Tot die conclusie kwam hij toen hij het heiligdom binnenging. Toen hij God ontmoette. Er staat in vers 1, ja, God is goed voor Israël. Ja, God is goed voor Israël. Natuurlijk, Israël is Gods eerste liefde. De eerste liefde van God ging uit naar Israël. Israël is Gods eerste liefde. Vanaf Genesis 12 tot aan de dag van vandaag. Israël is Gods oogappel. Israël is het belangrijkste volk voor God. En dat zullen de volk en andere volk ook merken. Dat merken ze ook nu. Zacharia 2 vers 8 zegt, wie Israël aanraakt, wie u aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Israël is Gods belangrijkste volk. Ja, God is goed voor Israël. Maar er staat nog iets. Er staat achteraan, voor hen die zuiver van hart zijn. God is goed voor hen die zuiver van hart zijn. En dat geldt ook voor ons. En dat mogen wij ook naar ons toe trekken. Er staat niet, God is goed voor zij die volmaakt zijn. Er staat niet, God is goed voor die mensen waar alles in het leven goed gaat. En er staat niet, God is goed voor die mensen die nooit struikelen. Nee, er staat, God is goed voor hen die zuiver van hart zijn. Hij bedoelt daarmee voor hen die eerlijk zijn. God is goed voor hen die oprecht zijn. God is goed voor hen die helder zijn. God is goed voor hen, voor hem of haar die echt is. God is goed voor hen die tot hem komt. God is goed voor diegene die zijn hart heeft laten reinigen door het bloed van de Heer Jezus Christus. God is goed voor diegene die toegewijd is aan hem. Het hart. God is goed voor hem. Voor diegene wiens hart zuiver is ten opzichte van God. Want het gaat de Heere God om ons hart. Het gaat niet om ons dienen. Het gaat niet om ons doen. God is geïnteresseerd in ons hart. God is goed voor die zuiver van hart is, voor diegene die met een zuiver hart verlangt naar hem. God is goed voor diegene die zo tot hem gaat. Dat zien we in de Bijbel en dat ervaren we ook in ons leven. God is goed voor diegene die zuiver van hart zijn. Hoe het hart tegenover hem is, daar gaat het om. Hij is geïnteresseerd in ons hart. Hij is niet zo geïnteresseerd in onze prestaties. Niet in de eerste plaats in onze daden. Niet in alles wat we doen. Het is prachtig wat we voor hem doen. En dat moet ook. En dat is ook onze opdracht. Maar hij wil ons hart. Hij wil dat we met ons hart bij hem komen. Hij wil dat we dat doen met een zuiver hart. God is goed. Voor wie tot hem komt, met een zuiver hart. Die eerlijk tegen hem zegt, Heere, waar Asaf ook terecht kwam, tegen hem, Heere, ik begrijp er niets van. Heere, ik begrijp er nu niets van. Heere, er komen gevoelens en gedachten in mij op, die niet goed zijn. Die niet zuiver zijn. Heere, help. Heere, strek uw hand naar mij uit. Heere, hou mij vast in al deze dingen. Heere, leid mij door dit leven met uw machtige hand. Het kan ook anders zijn. God is goed voor die zuiver van hart zijn. Een hart kan ook onzuiver zijn. Het hart kan ook besmet zijn. Ons hart kan besmet raken met zonde. Met zondige gedachten. Ons hart kan niet zuiver zijn. We kunnen een niet zuiver hart hebben. Ik heb het niet over zaligheid. Want als ons hart niet zuiver is, schaadt dat niet onze zaligheid. Want de zaligheid ligt vast in de Heer Jezus Christus. Niet in mijn daden, niet in mijn werken, niet in wat ik doe. Het is 100% genade en het ligt muurvast in de Heer Jezus Christus. Hij is de rots. Op hem staan we en niet op onze daden. Maar een niet zuiver hart brengt wel schade toe aan onze relatie met hem. Kent u dat? Ken je dat? Als er iets is in je hart wat niet goed is, in je denken, dan schaadt dat je relatie met de Heer Jezus en met God. Dan wordt dat moeilijker. Dan komt er iets tussen hem en tussen ons in. Dan wordt het moeilijker om tot hem te gaan. Dan is God ver weg, ervaren we dan. Dan is er iets tussen gekomen. Dan ga je het heiligdom mijden. Dat deed Asaf ook, hè? Want we hebben gelezen, totdat ik in vers 17, totdat ik Gods heiligdom binnenging, zegt hij. Dus daar was hij mee gestopt. Hij ging het heiligdom van God niet meer in. Hij liet zich overmannen door al die dingen die gebeurd zijn. Zijn situatie van jaloersheid en van boosheid. Asaf wilde liever niet te dicht bij God komen. Ken je dat? Dat doet zonde. Als er iets niet goed is in je leven, dan heb je de neiging, dan wil je liever niet al te dicht bij God komen. Het eerste waar je dan mee stopt is bidden. Het eerste wat dan minder wordt is bidden, gebed. Het tweede wat minder wordt is bijbellezen. Dus het woord van God. En dat zijn nou juist de kerndingen van ons geloof. Het woord van God en gebed. En als het in ons hart niet goed zit, dan gaat het daar fout. En dat schaadt onze relatie. Dan wordt de relatie met God steeds minder en minder. Dan wordt het steeds moeilijker. Want dan willen we niet zo graag dicht bij God komen. En dat kan ook niet, want God kan de zonde niet zien. Daar kun je niet mee bij God komen. We raken dan het zicht kwijt op God, zoals we hoorden in de kindermoment van morgen. We raken het zicht kwijt op God. We gaan de dingen anders zien dan de werkelijkheid is. Dat is het gevolg. Als ons hart niet zuiver is, gaan we de dingen anders zien dan dat ze werkelijk zijn. Dan gaan we de dingen anders zien dan dat God ze ziet. Ons ervaren en ons genieten van de relatie met God is afhankelijk van de zuiverheid van ons hart. Als ons hart zuiver is, groeit onze relatie met Hem. Dan komen we steeds dichter bij Hem. Dan gaan we steeds meer merken en ontdekken wat het betekent een kind van Hem te zijn en bij Hem te horen. Dat kende David ook. David die wist daar alles van. In de boetepsalm, psalm 51, zegt David het volgende, vers 14. Dan zegt hij, geef mij de vreugde over uw heil terug. Die was weg. Hij was zijn blijdschap kwijt. Ja, vind je het gek? Hij was net met Batsheba naar bed geweest. Met de vrouw van een ander. Hij had net overspel gepleegd. David had zich laten leiden door zijn lusten, door wat zijn ogen zagen en door wat zijn lichaam wilde. Hij raakte het zicht op God kwijt. Dat doet zonde. Dat doet onzuiverheid van hart. Dan gaat de Heilige Geest zich terugtrekken. Dan raak je het zicht kwijt op God en op zijn woord en op zijn wil. Als wij een onzuiver hart hebben. Matthäus 5 vers 8 zegt, zalig zijn de reinen van hart. Want, wat staat er verder? Wie? Want zij zullen God zien. Ja, weer het kindermoment. Dankjewel voor het kindermoment. Want zij zullen God zien. Dus een zuiver hart maakt dat je God gaat zien. Dat je meer van Hem gaat ervaren. Er is een verband tussen ons hart en ons geloof en onze relatie met God. En een onzuiver en onrein hart vertroebelt het zicht op Hem. Schaadt onze relatie met Hem. Neemt zegen weg. Maar met een zuiver, met een rein hart ga je God zien. Meer en meer. Hoe is ons hart? En hoe is jouw hart? En hoe is uw hart? Durven te zeggen, we hebben een zuiver hart. We staan zuiver voor God. En mijn relatie met God die is zo geweldig en die verdiept zich met de dag. En ik ga steeds meer van Hem zien. Of is het toch zo dat er onzuiverheden zijn gekomen in ons hart? Is ons hart gericht op Hem en op zijn wil doen en op gehoorzaam zijn aan Hem? Weet u, God beloont een zuiver hart. God geeft consequenties aan dat zuiver hart. En de Bijbel noemt dat de vruchten van de geest. Wie een zuiver hart heeft, die gaat meer en meer ervaren wat de vruchten zijn van de Heilige Geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. God wil een zuiver hart. Daar kan hij inwerken, daar kan hij meewerken. Dat beloont hij. En dan maakt hij ons meer en meer vol van hem en van wie hij is. We gaan nog even terug naar Asaf. Asaf was dus een moeilijke tijd ingegaan. Het ongeloof had toegeslagen. De twijfel was bij hem binnengekropen. Hij was bijna zijn geloof kwijtgeraakt. Het scheelde niet veel. Asaf was in een moeilijke periode terechtgekomen. Hij wankelde gewoon. Hij had het moeilijk in alle opzichten. We weten niet alles wat er aan de hand was, maar we weten wel iets. En daar zegt Asaf zelf ook iets van. Vers 3. Want, zegt hij, waardoor kwam dat nou? Want ik was jaloers op de dwazen. Want ik keek naar die dwazen. Want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Asaf keek naar die mensen die zonder God leefden. Asaf keek naar de goddelozen en Asaf ging aan het denken. En die kwam aan het denken, die dacht, God, die mensen hebben het toch best wel goed. En ze hebben geld zat. En ze hebben plezier. En ze hebben geen zorgen. En ze hebben geen geloofsstrijd, want ze hebben geen geloof. Dus dan kun je ook geen geloofsstrijd hebben. En ze hebben geen God. Ze hebben het eigenlijk best gemakkelijk. Ze kunnen doen wat ze willen. En ze kunnen zeggen wat ze willen. En ze lasteren zelfs God, zegt Asaf in dit stukje. Was ik ook maar zo. Dan was het toch veel makkelijker. Dan was het toch niet een God en een woord en een heilige geest die mij aanspreekt en die mij wijst op dingen. Dan was het toch vrijheid, blijheid. Dan kon ik toch maar doen alles wat ik wilde. Asafs gevoel voor boosheid en bitterheid steeg. Wat is nog de zin van mijn geloof, zegt hij. Wat heb ik er nog aan? Waar doe ik het nog voor? Ik kan beter stoppen. Hij zegt dat in vers 13 en 14. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Hoe diep kun je zinken? Hoe ver kun je gaan? Dit was een man van God. Dit was een man in dienst van de koning, in dienst van de tempel, in dienst van God. Die deze dingen zegt. Dat waren zijn gedachten. Och, en in moeilijke tijden, dat kennen wij misschien ook wel, kun je soms in moeilijke tijden, waarin je te maken hebt met diepe teleurstellingen. En die hebben we soms voor onszelf, voor onze omgeving, tegenslag en zonde. Dan kunnen die gedachten best opkomen. En misschien schrik je daar wel eens van. Maar dan kunnen die gedachten best opkomen. Waar doe ik het eigenlijk voor? Wat is eigenlijk het nut? Waarom dien ik nou God nog? Waarom zit ik hier nou nog? Waarom lees ik zijn woord en ben ik daarmee bezig? Vele mensen in deze tijd, ook gelovigen, zijn gefixeerd op de aardse omstandigheden. Zijn besmet met de aardse omstandigheden. Zijn bezig met hoe het mij nu gaat. En of ik nu wel alle dingen krijg die ik denk nodig te hebben. En hoe ik dat nu ervaar. En velen zijn bezig met hoe het voelt. Hoe voel ik mij nu? Want het moet altijd goed voelen, zegt men tegenwoordig. En als het goed voelt, dan is het goed, dan moet je het doen. Dat zegt de wereld toch? Dat zeggen de mensen om ons heen. Als het goed voelt, dan moet je het doen. Nou, dat is geen Bijbelse gedachte. Dat is ook geen Bijbels advies. Het is ook geen belofte van God. Als het goed voelt, moet je het doen. Dan is het goed. Het is eerder een verkeerdere gedachte. Ons gevoel is zo kwetsbaar. Vandaag zo en morgen is het anders. Ons gevoel is zo bedrieglijk. En ons gevoel is het terrein waar de Satan zijn werkterrein heeft. Waar hij mee bezig is. Ons gevoel is zo bedrieglijk. Het ontneemt ons de zicht op hoe de dingen werkelijk zijn. Niet hoe de wereld het ziet, maar hoe de dingen werkelijk zijn. We zien dat bij Asaf. Hij zegt, ik was bijna uitgegleden. Het ging mij bijna helemaal mis. Maar, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Paulus zegt tegen de gemeente in Filippi het volgende. Filippenzen 3 vers 20. Hij zegt, ons burgerschap, en dan bedoelt hij onze levenswandel, ons leven. Ons burgerschap is echter in de hemelen. En dan zegt hij erachteraan, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Paulus zegt, mensen, besef nou goed, onze burgerschap is niet hier, maar die is bij hem. Daar ligt onze toekomst. Daar moeten we op gefocust zijn. Hij zegt ook, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Dat moet onze houding zijn. Wij moeten omhoog kijken, niet naar beneden. Wij moeten omhoog kijken naar de Heer Jezus Christus, die spoedig terug zal komen. Er is een reclamespot, ik weet niet eens waar die over gaat. Maar. En er zit een liedje in en dan zingen ze, This world is our own. De wereld is van ons. Nou, dat is wat de wereld zegt, ja. De wereld, maar dat is niet onze slogan. Nee, onze slogan is, ons burgerschap is in de hemel. En Paulus zegt tegen die gemeente in Filippi, zegt mensen, gemeente, vergeet dat toch niet. En laat je toch niet meevoeren door de dingen van deze wereld. En denk er toch aan, wij zijn hemelburgers. Wij hebben hier niets te zoeken. Wij hebben hier niets blijvends. Wij zijn gericht op Hem, op de Heer Jezus Christus. Wij behoren te leven in de verwachting van zijn spoedige komst. Van diegene, van de Heer Jezus Christus, die ons thuis brengt. Die ons thuis brengt naar de plek waar we thuis horen. Bij Hem, bij de Vader. Onze focus moet op Hem zijn. Niet op de aardse dingen. Onze focus moet op Hem zijn, op onze zaligmaker. Daar ligt onze toekomst. Daar was de Asaf mee. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Die Asaf, hij hoorde wel bij het volk van God, maar hij keek de verkeerde kant op. Hij keek naar de wereld. Hij filosofeerde daar zelfs over. En hij zag God niet. Maar ineens veranderde alles. Ineens veranderde zijn levenshouding, veranderde zijn denken, veranderde zijn voelen. Ineens is hij door God wakker geschud. Ineens zegt God tegen hem, Asaf, waar is nou je geloof? En waar ben je nou toch mee bezig? En waardoor kwam die verandering? En wanneer kwam die verandering? En dan komen we bij vers 17. Hij zegt het zelf. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Totdat Asaf zijn focus niet meer op die mensen had, maar op het heiligdom. Tot hij daarnaar keek. En toen veranderde alles. En toen veranderde zijn hele hart en zijn hele instelling. Hier staat Asaf ging het heiligdom binnen. Eerst dacht ik van nou, dat is de tempel. Ja, dat is ook wel zo. Maar wat Asaf hier bedoelt gaat veel verder. Hij ging niet alleen het gebouw van die tempel binnen, het heiligdom. Nee, hij ging het heiligdom bij God binnen. Hij ging de relatie die hij met God had aan. Hij ging naar God de Vader toe. Hij ging het heiligdom in de hemelen binnen. En toen ontdekte hij hoe het zat. Hij ging binnen door geloof naar God. Hij keerde terug naar God. Hij keerde terug naar het woord van God. Hij keerde terug naar de God waarvan hij afgedwaald was. Zijn gebedsleven is waarschijnlijk verflauwd. Dat zal teruggelopen zijn. Misschien was zijn gebed alleen nog maar een klaagzang van Heere, ik heb het zo slecht, dan moet je eens kijken hoe goed die anderen hebben. En waarom doet u daar nou niks aan? Misschien was dat zijn gebed wel geworden. Dat kan gebeuren in ons leven. Dat we zelfs zo ver komen. Kan gebeuren zelfs met iemand die tempeldienst deed, die zo'n hoge positie heeft. Dat kan ons ook best gebeuren. Wij kunnen zo in beslag genomen worden door alle dingen om ons heen. Door de aardse dingen. Door de dagelijkse dingen om ons heen. En je kunt zo in beslag genomen worden dat je het zicht op de Heer Jezus kwijtraakt. Dat je het zicht op God kwijtraakt. En dat je relatie bemoeilijkt wordt. En dat je vrede minder en minder wordt. En dat je rust weg is. En dat je gaat kijken naar al die aardse dingen. Je kunt zo in beslag genomen worden door die dingen. Zodat je God niet meer ziet. Zodat je de Heer Jezus niet meer ziet. Zodat je niet meer dat besef hebt van wij onze levenswandel is niet hier. Wij zijn burgers van een plek in de hemelen. bij God de Vader. Wij horen daar, we zijn geen burgers hier op aarde, maar bij hem. Het kan zo ver gaan dat je hoop verliest, dat je blijdschap verliest, dat je het vooruitzicht verliest en dat je wegzakt in het moeras van klagen en dat je bijna uitglijdt zoals Asaf dat deed en dat je vrede weg is. Asaf ging terug naar God. Hij ging in gebed terug naar God. Hij ging terug naar het woord van God. Hij ging terug naar wat God zei. Hij bad om hulp en om inzicht. Hij bad tot de Heere God, Heere, help mij. En dan opent God zijn ogen voor de werkelijkheid. Dan laat hij zien, Asaf, zo is het werkelijk. Zo is de werkelijkheid. Dat doet hij in vers 18 tot 20. En dan ziet hij het rampzalige einde van de mens zonder God. Dan ziet hij een verwoesting. Dan ziet hij de verschrikking. Dan ziet hij dat ze weggevaagd worden. Dan ziet hij dat het oordeel de goddelozen treft. Mag je op veel plekken bijna niet meer zeggen. Maar zegt het woord van God wel hoor. Want wie de Heer Jezus niet kent. En wie hem verwerpt en God verwerpt. Krijgt te maken met het oordeel van God. Voor diegene is er geen hoop. Er is geen hoop buiten het geloof in de Heer Jezus Christus. Er is geen hoop buiten geloof in het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Er is geen hoop, geen redding, geen zaligheid buiten het bloed van de Heer Jezus Christus. Geen ware vrede, geen rust buiten hem. Dat bestaat niet. Alleen bij hem. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus. Er zijn veel dingen die wij niet begrijpen. In ons eigen leven, in onze omgeving. Er zijn veel dingen die ons misschien onrustig blijven maken. Maar als je dicht bij de Heer Jezus blijft. En als je dicht bij God blijft. En als je die relatie met hem, als je die, ja, die voet, als je daarmee bezig bent. Als je die goed houdt. Dan ga je iets zien van wie God is. Dan ga je iets zien van wat hij allemaal doet. Dan ga je iets zien dat hij alle dingen bestuurt. Hoe dichter we bij hem zijn, hoe meer we in het heiligdom komen, hoe meer we van hem gaan zien. Hoe meer rust, hoe meer vrede, hoe meer inzicht, hoe meer hoop. Laat het, broeders en zusters, dan toch zo zijn dat wij dat heiligdom binnengaan. En dat is niet een kerk, dat is niet een plek. Maar dat is de plek waar God is, waar de Heer Jezus is. Dat is de relatie met hem. Laten we dat heiligdom ingaan. Laten we de toevlucht nemen tot hem. Bij hem moeten we zijn. Deze wereld heeft niets te bieden. Er is geen hoop, er is geen uitkomst. Laten we onze toevlucht nemen tot hem. Asaf ziet nu ineens zijn eigen domheid. Zijn eigen jaloezie. Zijn eigen blindheid. Hij zegt in vers 22. Oh, wat mooi. En hoe onverstandig was ik. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Nou, die is weer met beide benen op de grond gekomen. Maar hoe heeft hij dat ontdekt? Dat heeft hij ontdekt door het heiligdom in te gaan. Doordat hij God gesproken heeft. Dat heeft hij ontdekt doordat hij naar het woord terug is gegaan. En toen heeft hij dat ontdekt hoe het met hem was. En hij erkent en hij belijdt. Hij zegt, Heere, ik was onverstandig. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier. Ik was een beetje dom. Of heel erg dom. Want ik heb naar andere dingen gekeken en geluisterd dan naar u. En dan zegt hij in vers 23. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. En daarna zult u mij in uw heerlijkheid opnemen. Na het ongeloof en de domheid van Asaf en de eigen wijsheid zegt die Heere, ik kan beter bij u blijven. En zegt die Heere, ik zal. Heere, ik zal bij u blijven. Heere, ik zal u nooit meer vergeten. Heere, ik zal het nooit meer doen. Ja. Nou, de Heere weet wel beter, want we doen het vaak toch wel weer. Maar belangrijker is, wat doet God? Wat doet de Heere God? Hij bestraft hem niet. Hij bestraft Asaf niet. Hij spreekt geen bestraffend woord tegen Asaf. Helemaal niet. De Heere God, hij heeft het even aangezien. Hij heeft best gezien wat er gebeurde in het leven van Asaf. En hij heeft gedacht, en dat zeg ik het menselijk, van laat hem maar even gaan. Laat hij maar even zoeken. Laat hij maar even ontdekken. Laat hij maar even ontdekken waar hij werkelijk moet zijn. En dat doet de Heere soms. Soms laat hij ons gewoon even gaan. Dan laat hij ons gaan in onze eigen wijsheid of in onze domheid. En dan laat hij ons gaan en dan wacht hij tot wij terugkomen bij hem. Naar zijn ontdekking en bekering. Bevestigt zijn God zijn liefde voor hem. Op welke manier? Vers 23. U hebt mij rechterhand gegrepen, zegt hij. Dit is allemaal gebeurd. En dan zegt God tegen hem, Asaf, kom maar mee. Ik neem je bij de hand. Asaf, we gaan weer op pad. He, dit hebben we gehad. Je bent door dat duistere dal heen. Ik ga nu met je verder. Hij grijpt zijn hand vast. Er wordt een woord gebruikt in de grondtekst. Dat betekent in bezit nemen. Dat was een krachtige greep. Asaf, ik hou je vast. Dat doet God. Maar het gaat nog verder. Want hij zegt erachteraan, vers 24, u zult mij leiden door uw raad. Dus God zegt tegen Asaf, Asaf, je hebt het zo moeilijk gehad. En nu ben je eruit gekomen. Nu neem ik je bij de rechterhand. Ik help je en ik leid je door mijn raad. Ik laat je niet alleen, ik geef je raad. Door zijn woord en door zijn geest doet hij dat. Ik help je verder op weg. Ik help je op pad. Hij geeft raad. Hij geeft advies. God houdt ons zijn wil voor. Dat doet hij door zijn woord en door zijn geest. En wij mogen kiezen. En dat deed God ook met Israël. Weet u wel, in het Oude Testament. Jozua hield het volk voor. En hij zegt, wat willen jullie nu? Wat gaan jullie doen? En toen zeiden ze, wij zullen de Heer onze God dienen en wij zullen zijn stem gehoorzamen. Wat zou het geweldig zijn als wij dat nu vandaag zouden zeggen. Of zeg het maar innerlijk, het hoeft niet hardop. Zeg het maar van binnen. Ik zal de Heer mijn God dienen. En ik zal naar zijn stem luisteren. En ik zal hem niet meer loslaten. En ik zal doen wat hij zegt. En dank u wel, Heer, dat u mij leidt door uw raad. Wij begrijpen niet altijd. Dat deed Asaf ook niet. En we dwalen soms af. We zien we doen de dingen die in de wereld zijn. We dwalen soms af als we zien op de wereld. Maar hij wacht gewoon op ons. En hij wacht tot we terugkeren. En misschien is er wel zo iemand vanmorgen in ons midden. Waarvan de Heere zegt, joh, broeder, zuster, ik wacht erop dat je terugkeert van de weg die niet goed is. Ik wacht erop dat je terugkeert naar mij. En maak je niet bang en wees niet bezorgd, want ik neem je bij de hand en ik leid je door mijn raad en ik breng je uiteindelijk, zegt hij, eeuwig thuis. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Dat is onze eindbestemming. Daar ligt onze toekomst. Hij leidt ons veilig door de duisternis van deze wereld, waar wij mee te maken hebben, iedere dag weer opnieuw. En die we niet altijd begrijpen. Maar hij zal ons opnemen in zijn heerlijkheid. Paulus zegt tegen de Korinthe, wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat zegt Paulus tegen de Korinthe. En daar is ons leven. En daar is onze toekomst. En daar is onze volmaaktheid. En daar kunnen we opnieuw zeggen, we mogen het ook nu zeggen natuurlijk, maar dan zullen we opnieuw zeggen, God is goed. Heren, u bent goed. goed geweest. Heer, nu als we bij hem komen, als we bij hem zijn, dan zullen we zeggen, Heer, u bent goed, want bent u geweldig goed geweest. Ik snapte er niet zoveel van. Maar prijs de Heer, prijs uw naam voor de goedheid van u, voor de wijsheid van God. Hij houdt vast, hij leidt ons, hij brengt thuis, want God is goed voor wie op hem vertrouwt, met een zuiver hart en wie het van hem verwacht. Amen.